Openbaring 13. Dus dat wil ik met u graag lezen. En ik hoop dat ik niet te snel ben. Voor degenen die de studie bijhouden, die weten dat wel. Maar degenen die dat niet doen, die zullen ongetwijfeld misschien het in Keulen horen donderen, terwijl het hier in Meidrecht is. Uithoren, sorry. Ja. Ik ben opgegroeid in een vergadering van gelovigen en daar ging de Maranatha-boodschap, werd daar erg verkondigd. Dat heb ik ook veel gedaan, maar ik zei tegen El, wanneer heb ik nou eigenlijk het laatste over de toekomst gesproken? Nou, zegt ze, dat zal in de studie geweest zijn, maar niet in ieder geval in de prediking. Dat heeft nog wel een tijdje geleden. Toen dacht ik, nou, dan moet dat toch maar weer eens een keer gebeuren. Want hij komt. En de boodschap van wat er allemaal om ons heen gebeurt, is enorm. En daarom, kijk om je heen, wat er allemaal plaatsvindt. En dan denk ik, het is goed om toch het woord te openen. En dat wil ik graag met u doen. We gaan over twee beesten. Een beest die uit de zeeën komt en een beest die uit de aarde komt. En dat wil ik met u lezen uit Openbaring 13 vanaf vers 11. En ik lees nu uit de Statenvertaling. Dat doe ik bewust, omdat daar eigenlijk een heel groot aantal dingen bijgeschreven zijn die mij weer helpen om ook iets verder door te geven. Hoofdstuk 13 uit Openbaring en dan vanaf vers 11. Dus dat beest wat uit de zee komt, uit de volkerenzee, want we weten dat de zee in Openbaring een beeld is van de volkeren en uit de volkeren komt een beest en dat beest dat zal zich ook laat dan bidden, dat wordt je zou kunnen zeggen, de antichrist genoemd in de plaats van Christus. En er is iemand die hem helpt en dat is dat tweede beest uit de aarde. Ik noem hem altijd voor de gemakkelijkheid de koning van Jeruzalem. Gewoon, heel simpel, om het duidelijk te maken dat deze zich in de tempel in Jeruzalem zich straks ook laat aanbidden. Vandaar even dat schetsje van Openbaring 13 vanaf vers 11. En ik zeg, en ik zag een ander beest uit de aarde opkomen, en het had twee hoornen des lamshoornen gelijk. En het sprak als de draak. Dat is het eerste. En het oefent al de macht van het eerste beest. Dus hij krijgt macht door dat eerste beest, de antichrist. Daarom wordt het in andere kringen wel eens de valse profeet genoemd. Je hebt ook in God, de drie enige God, en de duivel aapt hem na. Je hebt God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. En toen dacht de duivel, dat doe ik ook. Dus ik ben dan een soort de Vader. En de antichrist is mijn zoon. En de valse profeet is een beeld van de Heilige Geest. Ik aap na. En dat plaatje moet u nu gaan zien in een toestand waarin de wereld langzamerhand afglijdt, omdat de geliefde kinderen van God zijn weggenomen. Ook weer iets waarbij een heleboel kringen niet weet en daarom kom ik er dan straks ook wel op terug. Want als de Heilige Geest in de gemeente, in de gelovigen is weggenomen, zal een haastig verderf, ja er is geen weerhouder meer. En nu zijn we nog bezig om zoveel mogelijk tegen te houden. Maar dan, als we weggenomen worden, zal een haastig verderf en krijgt uiteindelijk ook deze twee beesten gelegenheid om zich te openbaren en uiteindelijk datgene te brengen om de wereld naar beneden te halen. Dus echt best wel concreet dat we in een tijd leven waarin we biddend waakzaam moeten zijn, omdat de duivel, als het ware, als een engel des lichts, probeert ook hen die het van hem, de Heere, willen verwachten, probeert te verslinden. Hij komt niet als een bliezende leeuw alleen, maar ook als een engel des lichts. Vandaar dat hij in de tegenwoordigheid van hetzelfde, en het maakt dat de aarde, en ik ben nu bij vers 12, en die daarin wonen, het eerste beest aanbidden, wiens dodelijke wonde genezen was. En het doet grote tekenen, zodat het ook vuur uit de hemel doet afkomen op de aarde voor de mensen. En verleidt diegenen die op de aarde wonen door de tekenen die aan het zelf te doen gegeven zijn. In de tegenwoordigheid van het beest. Zeggende tot diegenen die op de aarde wonen dat zij het beest dat de wonden van het zwaard had en wederleefde een beeld zou maken. Nou, dat is dat beeld waar je zegt, nou dat is in Daniël 3, dat beeld werd gemaakt door Nebukadnezar. Terwijl daarvoor Daniël had uitgelegd, Nebukadnezar, u bent dat gouden hoofd. Een beeld met 4 duidelijke kenmerken, een gouden hoofd, zilver, koper en ijzeren benen en dan voeten vermengd met leem. En dan zegt Daniël, gij zijt dat hoofd. En toen dacht hij, nou het volgende hoofdstuk, laat ik me nou maar helemaal goud maken. Dus hoogmoed, hoogmoed komt voor de val. En hier is er ook eentje, die neemt de plaats in en die wil de macht hebben. En alle die de macht aan God willen geven, daar heeft hij een hekel aan. En we zien langzamerhand in een situatie, in een leven waarin we leven, in deze aarde, op deze aarde, dat iemand die Christus wil volgen, dat die als het ware helemaal wordt weggeschoven. Ze willen het niet horen. Nou, en dan staat er, tot degene die op het water wonen, dat zij het beest dat de wond van het zwaard had en wederleefde, een beeld zouden maken. Vers 15. En het werd macht gegeven om het beeld van het beest een geest te geven. Het werd dus macht gegeven. Hè? God heeft de regie. En daar staat hier, hij geeft macht. Hij laat toe. Zoals hij zoveel dingen overgeeft. In Romeinen 1, en Paulus zegt dat ook heel concreet, hij geeft die wereld over. En die zegt, bekijk het maar, om het even concreet zo te zeggen. En dan gaat het fout. En we zijn er aanschouwers over. Het gaat vaak geslepen, maar dat is het wel. Ik was in China toen wij bij onze dochter waren in 12, en toen was daar een boeddhistische tempel. En toen zei ik, daar buig ik niet voor. Nou zegt hij, dat moet je wel, want kijk maar naar de drempel in die deur, die is zo. En hij is laag, dus je moet erin en dan buig je vanzelf voor de Boeddha. Dus ik ga er gewoon niet in. Maar dat is wel het achterdenken van wat daar is. En als jij naar Noord-Korea gaat, moet je dus voor jong Il 1, 2 en 3 moet je buigen, of 2. Die grote beelden moet je een bloemetje neerleggen en hoe wee je ze niet doet. Angst. En we zien langzamerhand om ons heen steeds meer en meer denken dat mensen zichzelf gaan verafgoden. Ik ga even verder. En dan staat er, en hetzelfde werd macht gegeven op het beeld van het beest, vers 15, een geest te geven, opdat het beeld van het beest ook zou spreken. En maken dat alle die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden. Om het met Daniël 3 te zeggen, dan word je in de oven gegooid. En het maakt dat het aan allen, kleine, grote, rijke en arme, vrije dienstknechten, een merk tegengeven aan de rechterhand of aan hun voorhoofden. En niemand mag kopen of verkopen dan die dat merkteken heeft, of de naam van het beest, of het getal zijns naams. Hier is de wijsheid die het verstand heeft, reken het getal van het beest, want het is het getal eens mensen. En zijn getal is 666 en het beeld in Daniël 3 was 6 el en 6 pan. 6, getal van de mens. 6e dag is de mens geboren, of geschapen. Adam, en u zult ontdekken dat bijvoorbeeld Goliath ook de mate 6 er duidelijk in vermeld wordt. Dus nogmaals, een beeld van een beest dat uit de zee komt en zijn naam en getal is 666. En er is iemand die ik de koning zou kunnen zeggen, of de vorst van Jeruzalem, je zou kunnen zeggen, de valse profeet, die probeert dat beest te laten aanbidden. Boedebaan zei ook, Nou kan het best eens wel eens zijn dat er mensen worden gedood. Gelovigen kunnen gedood worden. Deze drie, de vrienden van Daniël, die werden niet gedood en gered. En toen dacht ik, ja, dat is een profetisch beeld. Kijk, de vraag was ook, waar was Daniël nou? Zou Daniël bijvoorbeeld een beeld van de gemeente zijn, die er dus niet is in de tijd dat dus het Joodse overblijfsel wordt vervolgd? En dat de gemeente dus bij haar Heer is. En dat is voor sommigen waarschijnlijk die zeggen, ja, maar hier weet ik helemaal niks van. Daarom is het ook goed om u even een schets, een beeld te maken van de Bijbel. Een van de eerste dingen toen ik op 21-jarige leeftijd tot geloof kwam, vond ik het vreemd dat het Nieuwe Testament bij de geboorte van de Heer Jezus begon. Ik dacht dat een testament pas benoemd werd als iemand sterft. En daarin staat dan wat hij wil. Dus voor mij moet eigenlijk het Nieuwe Testament beginnen bij zijn sterven. Dat voorkomt een groot probleem, want de Heer Jezus heeft de wet gevolgd. Maar als wij Christus willen volgen, de wet is geweest tot op Christus. Dat betekent dat die wet is wel goed, maar ik ben de wet gestorven. Dus Christus leeft in mij en leeft zijn leven in mij uit. En dan zie je dat van het moment dat de Heer Jezus ten hemel is gevaren, ze moesten wachten tot ze aangedaan werden met de kracht uit de hoge, dat daar de discipelen, door de kracht van de Heilige Geest, een overgangsperiode ingingen. En dat bracht echt problemen. U zult bijvoorbeeld zien dat de judaïsten, zij die wilden dat de heidenen die tot geloof kwamen, dat die de wet zouden voeren en ook besneden zouden worden. En Paulus zegt, nee. En Peter zei, nee. Wat wij 2000 jaar niet gekund hebben, dat moet jij niet op hun leggen. Dat is niet de bedoeling die de Heer uiteindelijk ons gegeven heeft. En dan gaan ze naar ze noemen het apostelconvent in Handelingen 15. En daar is afgesproken dat we ze niet moeten vermiddelen, de heidenen, met de last van de wet. De judaïsten hadden daar grote moeilijkheden mee en bleven als het ware de dwarsliggers voor Paulus. En op een gegeven moment zegt hij in Romeinen, ik wou, bid voor mij dat ik van deze lastpakken bevrijd word. Elke keer die wet erbij halen, terwijl de wet geweest is tot op Christus. Ik acht dat schade en drek, opdat ik steeds meer en meer Christus mogen gewinnen. En dan komt daar ook een heel duidelijke mededeling in Handelingen 15. Dat daar op een gegeven moment een nieuw volk is ontstaan, de gemeente, waarvan Christus het hoofd is en wij, gelovigen, de leden. En dat betekent dat wij de leden doen wat het hoofd wil. En daarom wordt het als een lichaam beschouwd, waarvan Christus het hoofd is en wij de leden. En zo zijn we onderling allemaal in verscheidenheid leden van zijn lichaam, waarvan hij het hoofd is en wij de leden. En dan functioneren we, en dat heeft de Heer uitgevonden, niet ik, de gemeente. Dat is heel moeilijk. Om een stel, verschillende soorten mensen. Mijn grootmoeder in Hasselt zei altijd om zoveel koppen in één zak te krijgen. Dat is verdraaid moeilijk. En dat is het ook. Want we hebben allemaal, denken we, dat we het goed hebben. En dat kan wel eens fout zijn. En daarom hebben we elkaar nodig om elkaar te corrigeren. Om eens te zeggen, nee broeder Koers, je zegt het wel, maar hier staat dit en dit en dat. Dat mag ik u daar even aan herinneren. Ja, broeder, dat mag u doen. Maar het is wel belangrijk. Correctie is soms verdraaid, lastig. Maar de Heer heeft gezegd, oké. En dan komt er een moment dat ik zeg, en dat zegt de Heer, niet ik, dat zeggen wij u door het woord des Heeren, zegt Paulus in 1 Thessalonicenzen 4, dat er iets gaat plaatsvinden. En ja, de meeste, mag ik het even algemeen zeggen, kerken denken dat er één komst is en één oordeel. En dat is als de Heer Jezus Christus terugkeert in Zacharia 14 op de aarde. Maar Paulus zegt, ik ga jullie een verborgenheid iets zeggen. Ik noem de tekst er even bij, maar vanwege de tijd lezen we het niet. Ik lees wel 1 Thessalonicenzen 4, maar in 1 Korinthe 15, vanaf vers 51, zegt Paulus, ik ga je een verborgenheid vertellen. Die is niet geopenbaard, maar de Heer Jezus Christus komt op de wolken. En alle die Christus aanvaard hebben in hun leven, zullen de Here tegemoet gaan in de lucht. Hij komt dus nog niet naar de aarde, maar we zullen naar de Heer gaan. Dat noemen wij de opname, het woordje harposa, het is wegrukken als het ware. Die zullen de Here tegemoet gaan in de lucht. En waar gaan we dan naartoe? De Heer Jezus heeft gezegd in Johannes 14, ik ga heen om uw plaats te bereiden. En als ik uw plaats bereid heb, zal ik u tot mij nemen, opdat gij kunt zijn waar ik ben. Die gemeente wordt dus op een tijdstip, en iedereen rekent uit, maar ja, dat laat ik maar over aan degene die intelligent zijn. Ik ben meer een gelovige die wacht gewoon totdat die bazuin klinkt. De bazuin, dat is het woord van God. Als God spreekt, klinkt daar een bazuin. God spreekt. En die zegt, kom. En daarom wil ik nu even naar 1 Thessalonicense 4 en ik ga vers 13 tot en met 18 lezen. Dit even met betrekking tot de tijdsplanning die God heeft en God maakt. 1 Thessalonicense 4 vers 13 tot en met 18. En waarom zeg ik dat? Om de eenvoudige reden dat er gelovigen zijn die in een verdrukking zitten, niet de grote, maar in verdrukking, denk aan onze broeders en zusters in Noord-Korea, die gedood kunnen worden om hun geloof. Dat kan. En dat er gelovigen zijn die niet gedood worden, zoals ik hier vrij mag rondlopen en vrij het woord mag openen, in tegenovergestelde richting onze broeders en zusters in Noord-Korea en vele landen waar je je Bijbel niet mag openen. Dus er zijn vele gelovigen die sterven en dat laat de Heer dus toe. Het gaat erom in het geschiedenis van bijvoorbeeld de drie vrienden van Daniël, dat God het toestaat. En dat God ook de macht heeft om nee te zeggen of ja te zeggen. En vandaar zijn die drie vrienden gered. Maar er zijn er genoeg die straks omkomen. En ik vertel dat zijn gelovigen. En dat zullen we ook later zien in Openbaring 6. Die zeggen, Heere, hoe lang nog? Het zijn de zielen die onder het altaar, waar die zeggen, Heere, hoe lang laat u deze man, die vorst, dat beest nog toe? En dan zegt de Heere God, nog een weinig tijd. Maar het komt. Dus er zijn gelovigen die weigeren dat teken van dat beest te dragen en worden daarom gedood. En niet zoals de drie vrienden van Daniël uit die oven worden gered. En God heeft bepaalde dingen in de geschiedenis laten zien, bijvoorbeeld Lot. Werd hij voor de veroordeling van Sodom eruit gehaald of tijdens? Ik dacht voor. Toch? Ja. Noach zat in de ark. Andere manier. En de Heere droeg hem door en door oordeel heen, door de ark heen. Toch, zegt God, ik zorg ervoor dat straks in de toekomst er een gelovig overblijfsel zal zijn en die zal ik merken met mijn teken van het lam. 144.000, dat zijn dus geen Jehovah getuigen, maar 12.000 uit iedere stam van Israël. En niemand kan ze doden en niemand kan ze verwonden. God heeft hen uitgekozen om straks het evangelie van het koninkrijk te verkondigen. God zorgt ook voor een terugkeer van twee getuigen. En die getuigen 3,5 jaar. En wat je ook wil doen, God gebruikt. En zoals Elia 3,5 jaar aan de beekrit gevoed werd door de raven, 3,5 jaar, zo worden deze twee en worden gelovigen gevoed in die eerste 3,5 jaar van die verschrikkelijke periode die we de grote verdrukking noemen. En nu zegt de Heer, ik heb jullie gelovigen in Christus niet gesteld tot toren. Weet je waarom niet? Wel, ik vertel het even zo vanuit een punt. Dat komt omdat ik mijn zoon veroordeeld heb aan het kruis. Hij droeg jou uw oordeel. En als iemand nog durft te zeggen dat een gelovige die in Christus is nog in de grote verdrukking komt, dat zou dan betekenen dat het oordeel van Jezus aan het kruis van Golgotha niet voldoende was. Daarom zegt Paulus en zegt Johannes in Openbaring 3, omdat gij de woorden van mijn lijdzaamheid bewaard hebt, zal ik u bewaren voor de uren der verzoeking die over de gehele wereld komen zal. 1 Thessalonicenzen 1, vers 9 en 10. Daar staat concreet, gij zijt niet gesteld tot toren. Welke toren? De toren van God. En daarom haalt God ons voordat die toren gaat komen weg. En dat staat in 1 Thessalonicenzen 4, vers 13 tot en met 18. Doch broeders, vers 13. Ik wil niet dat gij onwetende zijt van diegenen die ontslapen zijn. Gelovigen in Christus zijn ontslapen. Opdat ge niet bedroefd zijt, gelijk als de anderen die geen hoop hebben. Want indien wij geloven. Nou, geloven we het? Wie gelooft het niet? Nou, dat zal die waarschijnlijk hier nu niet zeggen. In Noord-Korea zeggen ze dat wel. Maar het is goed om er even over na te denken. De voorwaarde die hier staat is, want indien wij geloven, wat? Dat Jezus gestorven is. Oh, er zijn een heleboel die zeggen, ja, dat geloof ik wel. Ja, ja, ja. Maar dat hij opgestaan is, dat geloof ik niet. Hij leeft voort in mijn gedachten. Prachtige boeken zogenaamd. De Bijbel opnieuw verteld, maar daar deugt geen klap van. Waarom niet? Omdat het er niet staat. Wat staat hier? Daar staat hier dat hij opgestaan is. Alzo zal ook God diegene die ontslapen zijn in Jezus wederbrengen met hem. Want dat zeggen wij u, ik Paulus, nee, dat zeggen wij u door het woord des Heren. Dat wij die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heren niet zullen voorkomen, diegenen die ontslapen zijn. Met andere woorden, mijn moeder is in Christus ontslapen, we hebben de begraven. En als de bazuin dus klinkt, want de Heren zelf zal met een geroep en met een stem van een aartsengel, met de bazuin Gods nederdalen, van de hemel en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Met andere woorden, mijn moeder en meerdere die we begraven hebben, zullen eerst opgewekt worden. Paulus zegt in 1 Korinthe 15, in een atoomtijd. Dat woordje atoom, ik weet niet hoe ik het uit moet zeggen, is dat niet het kleinste deeltje van tijd wat nog de eigenschappen van tijd bezit? Dat is, dacht ik, atoom. Dus dat is atoomtijd. Dus het gaat zo snel dat Paulus hier zegt in een oogwenk. Nou, als ik mijn ogen knip, dan blijf ik licht zien. Ik weet niet of u dat heeft. Als u trager bent, ja, dan zie je het even donker. Maar als je even goed knippert, dan zie je... Zo snel gaat dat. Dat is ongelooflijk. In een oogwenk. Ondeelbaar ogenblik. Als een harpoen wordt je weggetrokken. Waar? Nou, dat staat hier, kijkt u maar. Daarna wij. Dus stel voor dat de bazuin klinkt vanmiddag. Oh, dat zal dat zijn. Ik in mijn autootje misschien nog, op de terugweg. En dan gaat koers. En het autootje gaat weg. Wat ermee gebeurt, dat zal mijn zorg wezen. Wat er met mijn huis, oh, al mijn rijkdom in mijn huis. Kan mij dat schelen. Ik ben weg. Weg. Kunt u het zich voorstellen? Dat moet een ravage worden. Een ravage. Als God zijn kinderen thuis haalt. Eerst de overledenen, daarna wij die levend overgebleven zijn, zullen tezamen de Here tegemoet gaan naar beneden. Staat dat er? Naar de lucht. Als wij in de lucht zijn, wie is dan daar? De Heer Jezus, maar wie is er daarnaast? De overheden en de machten van de lucht. Je kan niet twee vijanden op één plek hebben. Dus wat zegt de Heer? Naar beneden. En wij gaan de Heer tegemoet. En dan zegt de Heer, ga je mee? Vertroost elkander met deze woorden. Maar het gekke in het Grieks is dat het woord waar vertroost staat ook vermanen betekent. Soms moeten mensen vermaand worden. En zeggen, hou er rekening mee, wat God zegt is waarheid en het gebeurt. Het zou eens goed wezen om er eens goed over na te denken en er eens mee bezig te zijn. En dan zijn wij, de Heere, tegemoet in de lucht. Nou neem ik u mee naar een moeilijk boek, Openbaring. Maar ik doe het wel. Openbaring 3. Ga ik te snel? Valt het mee? Ja, als je echt te snel. Ik wil best zeggen, van nou, ik wil na de dienst, als iedereen koffie drinkt en ik zeg, nou, ik heb toch wel een vraagje. Dan is het gewoon niet de laatste dag van de maand, maar dan is het gewoon nou, de eerste zondag van de week. Dan komt u rustig vragen. Ik heb dat ook altijd gedaan toen ik in de vergadering was en ik begreep sommige dingen niet. Dan ging ik met mijn bijbeltje naar de oudste toe en dan zeg ik, kun je me dat uitleggen? Jazeker. Zullen we dat doen thuis, als we een kopje koffie drinken? Dan ging ik mee met oudste thuis en dan dronk ik heerlijk koffie. Maar ik kreeg ook antwoord op mijn vragen. En dan wordt het duidelijker, omdat Gods woord open gaat. En dan bid je, Heer, open mijn ogen, open mijn hart. Open mijn verstand, opdat ik ga begrijpen wat u tot mijn hart wil zeggen. Dat ik het doorzie en doorzien mag. Openbaring 3. Nou, u moet zich voorstellen dat er in Openbaring 1 ook een driedeling is. Ik wil dat even kort zeggen, zodat u, nou ja, het wordt opgenomen, dus dat komt wel weer op de site terecht. En dan kunt u het ook altijd even terughoren. Maar ik zeg het er maar bij. In hoofdstuk 1 vers 19 wordt het volgende gezegd. De stem komt en dan staat er, zegt de Heere, schrijf hetgeen je gezien hebt. Nou, wat Johannes gezien heeft is duidelijk, dat was vers 1 tot en met vers 18 in Openbaring 1. Dan zegt hij, en hetgeen is. En tenslotte, de einde van de driedeling. En hetgeen geschieden zal na deze. En weet u wanneer ik voor het eerst na deze tegenkom? Hoofdstuk 4 vers 1. Dus hetgeen is, is dus alles wat na vers 18 komt tot en met hoofdstuk 3. En dat is eigenlijk de tijd waarin we leven. Daar ga ik nou niet verder op door, maar het eindigt met tweeërlei kampen. Ik vergeet nooit meer dat onze broeder daarover gesproken heeft, over Laodicea. Nou ben ik zijn naam kwijt, maar. Nou, jullie weten het. Hij heeft over Laodicea gesproken. El, hoe heet je ook weer uit? Broeder van het Zand. Jacob van het Zand. Ja, die heeft erover gesproken. Misschien zijn we het al vergeten. Maar ja, dat is het nadeel van sprekers. Zou het nog wel eens achterblijven? Blijft het hangen? Maar het is wel belangrijk. Dat we gevoed worden met het woord van God. En dan staat er, heeft hij het ook over Laodicea, je bent lauw. Maar daarvoor staat Philadelphia, broederliefde. En dan zegt de Heer ook het volgende in vers 10 van hoofdstuk 3. Dat is de tekst die ik u zo uit mijn hoofd citeerde. Want er staat in vers 10, omdat gij het woord van mijner lijdzaamheid hebt bewaard, zo zal ik u bewaren vooruit de uren der verzoeking, maar er staat voor, de uren der verzoeking die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken die op de aarde wonen. Zie, ik kom haastelijk. Houd dat gij hebt, opdat niemand uw kroon nemen. En plotseling gebeurt er iets. Want wat ziet Johannes? Hij wordt opgetrokken na deze in de hemel. En daar zijn geweldige dingen te zien. Ik zeg het kort en concreet, maar als u 4 en 5 leest, zult u ontdekken dat daar mensen zijn die zeggen dat ze gekocht en betaald zijn met het bloed van Christus. En dan zeggen ze, even kijken hoor, ze krijgen ook een nieuw lied, ze gaan heerlijk zingen. Ik denk dat we dan de liederen wel uit ons hoofd kennen, dan hoeven we geen biemer te hebben en zo. Vers 10, gij hebt onze God gemaakt tot koningen en priesters en wij zullen als koningen heersen op aarde. Hoofdstuk 1 van hetzelfde openbaring staat dat ook nog even. En daar staat er ook, Johannes aan vers 4, van de 7 gemeenten die in Azië zijn, genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. Van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, de overste der koningen der aarde, hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonden gewassen heeft en die ons gemaakt heeft tot koning en priesters, God en zijn vader, hem zeg ik zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En dan zingen we daar en dan gaat het gebeuren. Dan komt daar, omdat de weerhouder is weggenomen, de Heilige Geest in de gemeente. U kunt dat lezen in 2 Thessalonicenzen 2. Dat wanneer de weerhouder weggenomen is, dan komt daar een haastig verderf. Dan komt daar de antichrist, beest uit de zee en een beest uit de aarde. En die gaan het voor het zeggen krijgen op de aarde. Want wat had God gezegd? Als het volk van de gemeente, dat staat in Handelingen 15. Als het volk van de gemeente compleet is naar mijn idee, dan gaat de bazuin klinken. En dan zegt God, ga ik mij weer richten op de vervallen hut van David. U moet het maar lezen, het staat in Handelingen 15. En dat betekent dat God zijn aandacht zal richten op Israël, de vervallen hut van David. God heeft een plan. Jammer voor het kinderlied, God heeft een plan met je leven, maar God heeft ook een plan met Israël. En er gaan heel veel moeilijkheden gebeuren. En God zegt in Romeinen 11, ik zal er altijd voor zorgen dat er een gelovig overblijfsel is. Ach, zegt Elia, ik voel me zo alleen. Ach, zegt de Heer, er zijn nog 7000 naast jou, Elia, die niet de knieën voor Baal gebogen hebben. En zij zullen het moeilijk krijgen. En er zijn heel wat mensen die het moeilijk zullen krijgen. En u ziet natuurlijk, als u eens Lucas 17 wil lezen, ja, het zit allemaal hier, hè. Ja, hier ook hoor. Maar als Lucas 17 leest, dan staat er dat de dagen van Noach en de dagen van Lot zullen plaatsvinden. Heeft u zich wel eens gerealiseerd wat er allemaal plaatsvindt in Genesis? Dat moet u eens lezen. Ik heb een papieren dingetje gemaakt. Misschien komt het zo nog. Maar een van de dingen waarbij ik alert ben is, u weet hè, dat in de dagen van Noach zijn er engelen geweest die afgevallen zijn en die hebben, dat zijn mannen, en die hebben geslachtsgemeenschap gehad met vrouwen, waardoor dus giganten, reuzen ontstonden. En dan staat er, en ook daarna. Nou, u weet dat David met Goliath gevochten heeft. Wat u misschien niet weet, Abraham heeft dat ook gedaan met de Rafaïten. Heel concreet, ze wilden degene die de belofte hadden uitroeien. Maar God zegt, ik bepaal. Ik maak uit. En dat wil ik toch met u delen in het zicht wat er straks op deze wereld gaat plaatsvinden. Want als ik nu zie dat gerommel in het DNA van de mensen. We halen de DNA'tjes uit. om die ziekte te voorkomen. Er was een wetenschapsprogramma en de heer Burga vertelde, straks zal er geen ziekte meer zijn. Wij zullen een gezonde mens naar voren brengen. We zullen hem ouder laten worden dan tot nog toe. En dan zeg ik dat God precies hetzelfde tegen Noach zegt. Dit is niet de mens meer die ik gemaakt heb. En dan kwam het oordeel, de zondvloed. Maar de wereld zal niet vergaan door water, maar door vuur. Het zal een oven worden. En als we dat ons realiseren, dan komt daar die grote verdrukking. En de Heer heeft dat daarvoor gewaarschuwd. En vandaar dat ik even met u naar Matteüs 24 ga. Ik doe dat bewust, Matteüs 24. En dat herleid ik door het feit dat ik liever het Nieuwe Testament had laten beginnen na de kruisiging van de Heer Jezus. Matteüs 24. En de Heer Jezus die gaat op de antwoorden in van de discipelen. En die zeggen op een gegeven moment ook, zeg ons, vers 3 van Matteüs 24, zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn en welk zal het teken zijn van de toekomst en van de voleinding der eeuw? Staat niet wereld, maar eeuw, aion, het woord aion staat er. Het zijn de tijden der heidenen, die begonnen toen het tweestammenrijk in wezen in Babel was opgenomen. Toen kwamen de tijden der heidenen en die eindigen totdat Christus weer terugkeert op de aarde. Vandaar noemen we dat een periode, een tijdsperiode, een aion, ook wel bedeling genoemd, huishouding van God. En wat staat er dan? Wel, dan zegt hij ook dat er dingen gebeuren en ge zult horen van oorlogen. Nou gaan we even naar de tijd toe, waarin wij al weggenomen zijn, maar de oorlogen die nemen alleen maar toe, of niet? Of zal het zijn vrede op aarde in de mensen en welbehagen? Nou, ik denk het niet. Tenminste, als ik het journaal aanzet, dan is het gewoon een rampenfonds. Nou, dan staat er het verdere. Oorlogen ziet toe, wordt niet verschrikt, want al die dingen moeten geschieden. Maar nog is het einde niet, want de ene volk zal tegen het andere volk opstaan. Nou, kijk naar de zuidenburen bijvoorbeeld. Het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. En er zullen zijn hongersnoden, pestilentieën, rare ziekten, aardbevingen in alle... Oh, zegt degene, dit is altijd al geweest. Ja, maar niet in de frequentie die we nu hebben. Iemand, er zijn mensen die gaan dat natrekken, de aardbevingen zijn met 300% toegenomen. In 100 jaar tijd. Dus dat is nogal wat. Als dan... En dan moet u lezen in Openbaring. Voor mij is dit ook Openbaring 6. Want wat daar staat, is staat in Openbaring 6 worden er 4 paarden genoemd. Witte, vale paarden. Die paarden beelden iets uit. Sommigen, ik ben in een hele discussie met iemand die denkt, dat eerste paard is wit, dat is Christus. Ik zeg, nee, dat is voor mij de antichrist. Die zich voordoet als het lam. Dat staat hier ook, hè, maar hij spreekt als het beest. En we laten ons in de maling nemen, maar er zijn dus vele christenen zullen komen, dat zegt de Heer Jezus ook, gelooft hen niet. Nou, dat is met de tegenwoordige fake news wel interessant. Wat een onzin wordt er tegenwoordig in de eten gedouwd. Fake nieuws. Gewoon nieuws dat opgezet is om mensen op het verkeerde been te zetten. Wie moet ik nou nog geloven? Het woord van God. En nou ziet u het, dat er ook een aantal dingen staan waarin deze man, deze antichrist en die valse profeet middelen in zijn handen krijgt waarmee hij de mensheid kan dwingen. Welke? Nou, dan moet je je kunnen eten en kunnen verkopen. En als je dat niet doet, Er zijn tegenwoordig allemaal dingen, ik moet elke keer, elk jaar, met die bank is er weer wat anders. Dan moet ik weer een pin met 5 cijfers bedenken en zo. En dan krijg je weer dit en dan krijg je weer zus. En dan denk ik, ja, maar we zijn wel bezig. In Amerika wordt al lang voorbereid om het met je vingers te doen. Dat werkt niet goed. Dus nu hebben ze ontdekt dat via een rijskorrel in het warmste gebied van het lichaam, dat is je voorhoofd en je rechterbovenkant, om daar een rijstkorrel zo groot in te stoppen. Je hoeft alleen maar zo te doen, piep! En dat gebeurt nu in een dorpje in Amerika met 6000 inwoners. En je hoeft alleen maar langs te lopen, piep! Of misschien hangt het ding te hoog met je voorhoofd, piep! Het is voor ons nu, wat we nu zien en ervaren, misschien wel heel duidelijk het punt van jongens, daar gaat het naartoe. En als je dat niet hebt, dat zichtbare teken, dan kun je niet kopen en niet verkopen. Ja, maar ik ga toch niet met een paar strepen op mijn wat vind je van de tattoos tegenwoordig? Dat wordt ook steeds meer en meer en meer en meer en meer en meer, toch? Kijk, dat is een kwestie van smaak, maar goed. Voorhoofd. Kun je hem hier kopen en verkopen? Zichtbaar maken. Je bent in de hand. En als je zegt, dat wil ik niet. Ja, dan kun je niet eten. En dan heb je een probleem. Of je moet een eigen tuintje beginnen. Gaat u zich voorstellen dat er een vervolging komt. Die immens is. En dat is nou het beest. En daar wordt van geschreven in Matteüs 24. En dan gebeurt er iets. En ik ga wel afsluiten. Maar dan gebeurt er iets. Want in Matteüs 24 zegt de Heer Jezus het volgende. Het evangelie, vers 14, van het koninkrijk zal in de hele wereld gepredikt worden tot een getuigenis van alle volkeren. En dan zal het einde komen. Maar ik wil dat vers ervoor even lezen. Ik wil dat zeggen omdat er nogal veel misverstanden zijn. En daar staat er, maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Daar heb ik even moeite mee als ik zeg, moet ik volharden om zalig te worden? Ik vraag het heel eerlijk aan u. Moet ik volharden om zalig te worden? Dan snap ik niet wat genade inhoudt. Echt niet. Niet uit de werken opdat niemand zal roemen. Dat is genade. En wie moet er volharden? Die vrienden van Daniël. Die broeders en zusters die gaan komen, die het evangelie nog niet gehoord hadden, en de Israëlieten, die dat beest niet zullen aanbidden, zullen misschien gedood worden. En daarom zegt de Heer Jezus, je moet volharden. Volhard. En dan? Nou, zegt de Heer, wanneer gij zult zien de gruwel van de verwoesting waarvan gesproken is door Daniël, en heeft Daniël het over een beeld wat in de tempel aanbeden wordt. Nou, dat is dat beeld in Openbaring 13. Daar spreekt hij over. En dan ziet u dus in wat voor tijd wij leven. Want als we nu al langzamerhand zien dat Israël er is, dat de tekenen der tijden, en ik heb u ook gezegd, ik zal er een aantal noemen, geestelijk verval, allemaal vrije teugels, begeerten, een moreel verval, Sodom, mannen en vrouwen, losbandige levensstijl, seksueel verkeer, pervers, de gezinsstructuur begint te verbrokkelen, alles moet kunnen en alles wordt nu beschouwd als een fundamenteel mensenrecht. Dat was toen in de tijden van Noach. God verwerpende samenleving, wetteloosheid en geweld, door en door vervuld met geweld, staatsgrepen, oorlogen, terreur, de onderwereld komt naar boven. Materialisme, ijdel vermaak, dronken, zegt Jacobus, spotten, vormen van godsdiensten, een religie, kijk naar de boeddhabeeldjes in de tuinen. Het wordt steeds gekker. Oh, ik geloof niet in. Waarvoor zit je dan zo'n rare dikke kerel er in je tuin? Het gebeurt. Nou, het kan iets teweeg brengen. Ja, niet veel goed. Soms ben ik wat kort door de bocht, maar ik vraag me af waar zijn we mee bezig. Dat is dus ook rampen, broeders en zusters. We worden straks weggenomen en een haastig verderf komt. Hebben wij nog nood voor zielen? Bidden wij nog dat mensen tot geloof zullen komen in de Heer Jezus Christus? Voordat deze vreselijke dag zal komen. Ah, zegt ze, er komt een tweede kans. Nee, broeders en zusters, die komt er niet. De tweede Thessalonicensebrief, hoofdstuk 2, en het einde zegt heel duidelijk, als ze het gehoord en verworpen hebben, krijgen ze geen kans meer. Er is dus geen tweede kans. Ik zeg u de Bijbel, de teksten maar bij, zodat u het weet. Nu het nog kan, breng de boodschap van het evangelie. Dat Jezus Christus alleen maar kan redden. In zijn bloed is er verlossing, is er verzoening en worden we gerechtvaardigd. Al die dingen komen dus voor. En vandaar dat u nu ook begrijpt dat er ontzettend veel dingen gebeuren. En God heeft gezegd, moet je luisteren, ik heb in de tijd laten zien dat ik verschillend met mensen omga. Ook nu. Waarom moeten onze broeders en zusters in Korea nou lijden en wij niet? Ik ben blij dat ik niet in Noord-Korea geboren ben. Had gekund. Maar het is niet gebeurd. Ik ben hier geboren. En dan ziet u dus ook dat God met een ieder een weg gaat. Lot met zijn dochters. Noach. De gemeente wordt weggenomen. De Heere tegemoet in de lucht. En Elia komt terug, denk ik, in Openbaring 11, de twee getuigen, samen met Mozes. Het is niet voor niks dat ze bij de berg der verheerlijking, alle twee, dat de discipelen Noach of Elia zagen en Mozes. Mozes is gestorven en zijn lichaam wordt is begraven en wordt bewaakt door de aartsengel Michaël. De duivel wil hem vernietigen. Maar God zegt, ik heb een plan. Elia, daar kan hij niet bij, want die is bij de Heer. En vandaar dat het allemaal een beeld is wat we langzamerhand voor onze ogen zien verschijnen. Petrus is uit de gevangenis bevrijd. En waarom is nou Jacobus onthoofd? Heren, wat zal die vrouw van Jacobus zeggen? En waarom is die vrouw van Petrus nou? Die is wel bevrijd. En waarom is mijn Jacobus niet bevrijd? De Heer heeft in zijn ondoorgrondelijke wijsheid besloten Jacobus tot zich te nemen. En waarom? Wie ben ik? Is hij niet degene die de pottenbakker is? Dus in die zin heeft God al van tevoren laten zien, er zijn gelovigen die zullen sterven. Er zullen ook Israëlieten sterven die niet gebogen hebben. En ik heb een belofte. Ik zal hem opwekken. Nou, dan wil ik wel weten waar dat staat. Nou, oké, Openbaring 20. Openbaring hoofdstuk 20. U zult vele vragen hebben, dat weet ik. Ik had ze ook. Maar ik hoop dat u een beeld krijgt dat dat beest straks gaat komen. En dat er straks iemand zal komen die zegt, je zult voor mij moeten buigen. En alle die dat niet willen, die laat ik in wezen doden. Wat een verschrikkelijke tijd zal er aanbreken. En al dat politieke gekonkel met vier tafelconferenties, ronde tafelconferenties, alle geleuter. Het helpt niks. Waarom niet? Omdat God al gezegd heeft dat het fout gaat. Zijn woord is waarheid. En houd je nou aan dat waarheid vast. En wat staat er nou? Ik zag een engel afkomen uit de hemel, hebben een sleutel van de afgrond en de grote keten in zijn hand. Hij greep de draad, de oude slang, welke is de duivel en Satan, en bond hem 1000 jaren. wierp hem in de afgrond en sloot hem daarin en verzegelde die boven hem, opdat gij de volken niet meer zou verleiden, totdat de 1000 jaren zouden geëindigd zijn en daarna moet hij nog een kleine tijd losgelaten worden. En dan? En ik zag tronen en ze zaten op de zee. En het oordeel werd hem gegeven. En ik zag de zielen dergenen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord Gods. En die het beest en dezelfde beeld niet aanbeden hadden. En die het merkteken niet ontvangen hebben aan hun voorhoofd en aan hun hand. En zij leefden en heersten als koningen met Christus 1000 jaar. In Openbaring staat dat zij voor de troon staan. De gemeente zit op de troon. Dus u ziet, de Bijbel gaat zijn gang en de Bijbel gaat zijn weg. Ik hoop dat we in een tijd zullen beseffen, Heren, ik wil alsjeblieft bidden, dat de genade tijd die er nog is, mensen bereikt zullen worden met het evangelie. Laat los uw schaamte en ga verkondigen. Doet het werk van een evangelist. Daar waar mogelijk. Bid voor degenen die je lief hebben. En bid en breng hen bij de Heer. Want een profeet in eigen huis wordt niet gewaardeerd. Dus dan bid je maar dat de Heer andere profeten stuurt. Maar echt, het is de tijd waarin ik denk, het gerommel in het menselijk leven, de tijden van Noach en de tijden van Lot, ze zullen terugkeren, zegt de Heer Jezus Christus. En als hij je dan heeft op wat op aarde plaatsvindt, en waarbij de gemeente al weg is, hoe snel is het dan niet zichtbaar? Zie de vervolgingen, zie de ellende nu al met Israël. Ze zullen straks alleen staan. En Jeruzalem zal een beeld voor moeten staan waar ze voor moeten buigen. Verschrikkelijke rampen zullen plaatsvinden. Ik zit er, wat dat betreft staat de Bijbel er vol van. Maar ik hoop dat u gaat zien dat beeld daar in Daniël. Dat zal straks veel en vele malen erger zijn. En we leven in een tijd waarin zijn komst genaagt. Heft je hoofd omhoog, want de koning komt. Zullen we dat met elkaar even zo zingen? Dat kennen we zonder boekje, toch? Ja, toch? Of Timo, kun jij even, dat klinkt wel even mooier. Klinkt even mooier. Heft je hoofd omhoog, want de koning komt. Ik weet niet welk nummer het is. Hoe? 288. Dan gaan we daarna bidden. En dan wil ik graag, was het 241? 264. 264 gaan we 264 zien.